Deze podcast is een productie van de Podcastfabriek. Ook een goede podcast voor jouw bedrijf? Bekijk de mogelijkheden op podcast-fabriek.nl.
Max Verstappen heeft wel een prima resultaat. Hij wint in Brazilië en dan dit gevecht tussen Hamilton en de wie we meerijden en rechts Pierre Gasly in zijn Toro Rosso. Maar Gasly redt het, geholpen door de Honda motor, waar net als de auto van Verstappen ook de Toro Rosso auto's mee zijn uitgerust. Dit was echt in de laatste meters van de race. Gasly, voorheen teamgenoot van Max Verstappen, maar moest weg bij Red Bull Racing. Was daarvoor niet goed genoeg. Maar nu wordt kleine Toro Rosso toch wel nog op het podium terechtgekomen. Hoe dan ook, Max Verstappen wint een knotsgekke race in Sao Paulo.
Ja, ik denk dat de knotsgek de beste manier is om deze race samen te vatten. Afgelopen weekend heb je kunnen kijken naar de Grand Prix van Brazilië. Met op 1 Max Verstappen in een Red Bull. Op 2 Pierre Gasly in een fucking Toro Rosso. En op 3 Carlos Sainz in een McLaren. Het was een krankzinnig weekend.
Ja, dat klopt. Dit is een race zoals je nu dat verwacht. Een Toro Rosso op een tweede plek. Dat had denk ik niemand voorspeld.
Ja, en ook is het een beetje... Ja, zo wordt het dan gebracht door de pers. Ik vind het dan altijd een beetje heigerig. Zo van de wraak van Gasly. Maar het is natuurlijk wel te gek dat in een seizoen dat je begint in een Red Bull... En eindigt in een Toro Rosso. Dat je die tweede plek nog even pakt zo richting het einde.
Ja, één voordat is natuurlijk wel dat beide Ferraris eruit lagen. De Bottas was uitgevallen en dat Hamilton Albon eraf knikkerde.
Ja.
Maar desalniettemin is het een topprestatie voor Gasly.
Ja.
En sinds hij naar Toro Rosso is gegaan, lijkt het oprecht ook wel echt beter te doen dan hij bij Red Bull deed. Ja, zijn prestaties zijn min of meer hetzelfde, alleen dan met een mindere auto.
Ja.
Dus ik denk dat dit auto en het team
beter bij hem past.
Ja, nu zeker. Dat blijkt maar weer.
Het was feest bij Honda afgelopen weekend, kan ik me zo voorstellen. Hebben we nou... Laten we beginnen met de kwalificatie. Want we hebben daar gewoon gezien dat die Red Bull het op snelheid ook kan winnen. Want dat was natuurlijk altijd nog het ding. Max kan wel races winnen. Maar kwalificeren, pole pakken, dat is toch erg lastig. En dat zien we hem nu toch voor een tweede keer dit jaar doen.
Nou, ik denk dat de kwalificatie nog ineens het mooiste beeld is om te zien. Ik denk als je Gasly en Hamilton zo op zo'n straight ziet... en dat Hamilton gewoon net zo snel is als die Toro Rosso met een Honda motor... dat misschien nog wel beter aangeeft hoe goed die Honda is geworden... dan de kwalificatie van Max. Want we weten dat Max sowieso wel goed is.
Mm-hmm.
Het circuit heeft ook wel een redelijk technisch gedeelte, maar... op zo'n lang recht stuk. Dat had niemand denk verwacht.
Ja.
Volgens mij was zelfs Ferrari verrast over de prestaties van de Honda.
Het was
dat
zo...
gaf Vettel nogal redelijk...
Redelijk toe. Ik zag weer een foto voorbij komen dat Vettel weer... Vettel doet zo'n dingetje, die gaat dan na races... gaat hij bij al die auto's even kijken of hij wat kan zien. En ik vraag me dan af, wat kan je aan die buitenkant in godsnaam zien? Maar hij is een beetje inspector Vettel, wordt hij op internet een beetje genoemd. Maar laten we even een uitstapje maken naar Ferrari. Want het is wel even leuk om dat erover te hebben natuurlijk. Het was niet zo'n best weekend voor Ferrari.
Nee, ze kwamen er in de trainingen... Ja, waren ze ook al niet echt de allersterkste. Dat was natuurlijk Max en Hamilton.
Mm-hmm.
En de Mercedes. Het was natuurlijk ook een beetje het weekend dat Ferrari zijn motor heeft moeten terugdraaien. Ja. Of het was in ieder geval het weekend ervoor. Dus nu moesten ze het wel laten zien van
we kunnen echt nog wel wat. En dat valt dan tegen.
Nou ja, ze waren sowieso langzamer dan de Mercedes en de Red Bull. Alleen wat wel echt heel pijnlijk is dat ze gewoon dat beide Ferraris tegen elkaar aanrijden. Ferrari heeft natuurlijk al gewoon echt een heel matig seizoen.
Mm-hmm.
Met gewoon... met strategieën die gewoon niet werken, pitstoppen die niet goed lopen. Het verloopt gewoon niet soepel. En dan de ene laatste race gebeurt ook nog dit, dat ze tegen elkaar aanrijden. Erger kan je het niet krijgen.
Nee.
Vorig jaar is hun team principal, ik weet heel even niet hoe die heet,
mm-hmm.
In ieder geval, die is opgestapt. Die is vervangen door Binotto. Ook iemand die al 20 jaar volgens mij minimaal voor Ferrari werkt.
Mm-hmm.
Het lijkt ook wel alsof hij het niet echt op de rit weet te krijgen. En dat is wel treurig om te zien voor een team als Ferrari.
Je hebt twee topcoureurs natuurlijk in je team zitten, hè?
Nou, dat weet ik niet. Je hebt twee hele goede coureurs. Zeker als je nu kijkt wat er allemaal op de grid rondrijdt. Dan heeft Ferrari niet te klagen. Maar Vettel vind ik momenteel niet echt meer tot een topcoureur behoren. Hij heeft goede momenten. Hij haalt een goed niveau, zeker om bij Ferrari te rijden. Maar ik denk niet dat hij het niveau van Hamilton of Verstappen evenaart.
Ik denk als we zijn natuurlijk vorige race begonnen met een podcast maken. Maar ik denk als we 2 maanden geleden waren gestart met een podcast, dan had iets met Ferrari in de titel gezeten. Want ze waren topprestaties aan het leven. Ze waren aan het knallen. Niemand kon die motor bijhouden. Of die spec die veranderd is, of ze echt een beetje gefraudeerd hebben, dat zal altijd de vraag blijven. Dat zal niet uitkomen. Maar kunnen we nu toch een voorzichtige conclusie trekken dat Ferrari iets heeft gedaan wat eigenlijk niet oké was? Als je ziet hoe die motor nu gaat.
Ja, waarschijnlijk wel, maar dat is wat ik de vorige keer ook zei. Dat is wat elk team probeert. Ja. Elk team probeert de randjes op te zoeken. En ja, als je wordt gepakt, dan pas je het weer terug aan. Mm-hmm. En als je niet wordt gepakt, heb je mazzel. Ferrari heeft de mazzel gehad dat ze toch een aantal races op deze manier hebben kunnen rijden. Dus ja, zo werkt dat spelletje. Red Bull doet redelijk schijnheilig dat ze het niet doen. Maar als ze het kunnen, doen ze dat ook.
Ja.
Dus dat is niet helemaal fair, denk ik. Maar wat je zegt is ook niet helemaal waar. Want het klopt dat een maand of 2, 3 geleden Ferrari echt een hele goede auto had. Een snelle auto, een goede motor. Maar in de race zag je toch al vaak dat er ergens iets niet helemaal lekker ging. Dat of een rijdersfout of een teamfout. Pitstop die niet helemaal lekker loopt. En dat ze het daardoor toch weer uit handen weten te geven. Dus,
vraag nog even met als eerste kleine disclaimer dat jij een grote Vettel-fan bent. Wiens fout was het? De crash?
Ja, dan moet ik toch zeggen Vettel.
Ja. Wat deed hij nou precies?
Nou, Vettel werd al op een heel nauw punt ingehaald door Leclerc. Het was een hele mooie actie van Leclerc. En op het rechterstuk had Vettel DRS op Leclerc en hij liep al in. Maar hij begon Leclerc te drukken. Dus Leclerc die hield zijn lijn. Mm-hmm. En Vettel die reed naar links om hem te intimideren, om hem om hem minder ruimte te geven. Mm-hmm. Terwijl Leclerc die had zoiets van, ik rij mijn lijn. Mm-hmm. Ik geef jou genoeg ruimte en ze raken elkaar net. Maar dit is echt een heel mooi voorbeeld van echt een minimale aanraking en maximale schade. Schade, dat lagen allebei uit. Terwijl ik denk dat ze in eerste instantie geen gevoel hebben dat ze elkaar geraakt hebben. Maar dat het zo minimaal was.
Ze zaten ook allebei te schelden. Dus ik denk ook dat ze allebei het idee gehad hebben dat het niet hun fout was.
Ja, maar Vettel die wist natuurlijk wel dat hij natuurlijk opzij aan het sturen was. Ja. En dat Leclerc dat niet aan het doen gezien, was. Dus in die zin
had hij waarschijnlijk
denk
ook
wel. Denk ik toch dat je dit bij Vettel moet
neerleggen. Ja. Onderling irritaties ook bij Red Bull vind ik dat je een beetje ziet tussen Vettel en Leclerc. Ik ben heel benieuwd wat daar volgend jaar gaat gebeuren. Kijk, nu vind je het lastig om nu hier naar te kijken vol spanning, terwijl het eigenlijk natuurlijk grotendeels al wel beslist is voor dit jaar?
Nee, omdat er nog nu die derde plek die is nu wel vast, denk ik, bij Verstappen.
Licht. Maar kan nog zijn altijd dat hij uitvalt en dat Leclerc...
Voor mezelf is een race altijd spannend. Omdat er heel veel kan gebeuren. En als je naar de race van zich kijkt, kan er nog steeds heel veel gebeuren. Want iedereen wil die race winnen.
Ja.
Ondanks dat Hamilton natuurlijk al lang kampioen is.
Wereldkampioen is geworden, ja.
Dus dat maakt voor mij persoonlijk niet zo heel veel uit.
Okay. Problemen waren er niet alleen bij Ferrari. Maar je zag ook bij Mercedes dat zowel Hamilton als Bottas aan het klagen waren. Eerst was het over de wind. Toen kwam op een gegeven moment Max daarover van, ik voel een bepaalde onbalans. Dus dat zou je dan nog kunnen zeggen, ze voelen het allemaal. Maar zowel Hamilton als Bottas hadden ook last met de motor, waardoor het uiteindelijk zelfs Bottas uitviel. Was er iets raars met die auto aan de hand?
Nou ja, waarschijnlijk wel, want Bottas viel uit. Dus
Hamilton zat dus, mijn motor wordt zo heet, wordt zo warm. En hij wilde op een gegeven moment meer power. En toen riepen ze ook bij het team van, dat kan niet, want die motor die is al op zijn heetst aan het draaien. Beide eigenlijk klachten aan hun motor deze race.
Ja, dat kan. Wat daar de oorzaak van is, dat weet ik ook niet precies. Nee. Maar als je natuurlijk de hele tijd op maximaal vermogen rijdt, mm-hmm. Om de rest bij te houden, ja, dan wordt die motor natuurlijk warm. En we hebben natuurlijk gezien dat Honda sterker is geworden. Dus ik denk, omdat Hamilton zo'n push is geweest op Verstappen, mm-hmm. zeker op het moment dat ze beide op die gele band reden, ja. toen was Hamilton net iets sneller dan Verstappen.
Ja. Hamilton toch iets beter
dus
op die mediums.
Dan zetten ze die motor toch nog op een standje hoger, zodat hij net iets meer kracht heeft, dat hij net iets meer mogelijkheden heeft. Mm-hmm. En ja, als je dat te lang doet, dan wordt die motor heet. Ik denk bij Bottas dat er wel iets anders aan de hand was, want volgens mij was Bottas niet echt met iemand aan het racen. Mm-hmm. En zijn motor plofte gewoon. Dus dat is wel iets anders. Ja. Dat zouden ze, als een motor gaat niet ploffen omdat hij te warm is. Want dan ziet het team het van tevoren en dan draaien ze die motor terug.
Ja, die zijn natuurlijk heel actief op aan het monitoren.
Ja, dus dat denk ik niet dat komt door een te warme motor.
Ja. Nog een vraagje die ik had. Er kwam natuurlijk een safety car doordat Bottas op een gegeven moment uitviel. Terwijl het hem keurig netjes neergezet.
Ja, maar in principe logisch. In 2014 is in Japan een coureur overleden, omdat hij onder... toen regende het en toen is hij met zijn auto onder de shovel gevlogen. Mm-hmm. En is min of meer gewoon, zeg maar, vanaf zijn helm is hij zijn kop, zeg maar, soort van afgehakt. Mm-hmm. Dat is niet de allerbeste crash. Dus ik denk nu, als zeg maar zo'n bouwvoertuig, zeg maar, het circuit opkomt, dat is altijd een safety car.
Ja. Veiligheid boven alles.
Ja, dat is altijd een safety car op de baan opgooien. Ja. Dus in dat opzicht begrijp ik dat wel. Natuurlijk dit jaar in de Formule 2 ook al iemand die het niet heeft overleefd. Dus daar nemen ze gewoon geen risico mee. Ja. Dat snap ik nog wel.
Veiligheid wordt serieus genomen. Dat zagen we ook op een gegeven moment toen Max zijn eerste pitstop maakte. Wat trouwens de snelste pitstop ooit gemeten is. 1,82 seconden. Topprestatie van het team van Red Bull. Grappig zei aan detail. Alle snelste pitstops aller tijden. De hele top 5 staat vol met Red Bull. Dat zijn allemaal Red Bull pitstops
niet
geweest.
Williams is ook altijd heel goed.
Williams staat op 6 tot en met 10. Dat is echt grappig. 1 tot en met 5 is allemaal Red Bull. En 6 tot en met 10 is allemaal Williams. Geldboete en een 5 seconden penalty uitgedeeld. Omdat er iemand even op de pitlaan stond terwijl Max er langs moest.
Ja, Wilms is ook snel, maar niet snel genoeg.
Nee, daar kwamen ze... Wat is daar gebeurd? Hij heeft hem niet gezien waarschijnlijk.
Nou, ik denk dat Kubica hem sowieso niet gezien heeft. Die krijgt gewoon een soort stoplicht, dat wordt groen. En die gaat rijden. Die kijkt dan verder niet of er iemand aankomt. Dat ziet hij ook pas op het moment dat hij ernaast zit. Het zal het team gewoon niet gezien. Of het team heeft waarschijnlijk gedacht van, nou, daar kunnen we wel voor. Wat ik ook wel vreemd vindt, omdat Kubica gewoon echt achteraan reed.
Ja.
Tegen niemand race.
Er was niet zoveel te halen ook. Wacht
gewoon
even.
Ga je het risico nemen om de leider van de wedstrijd het moeilijk te maken? Maar
Is dat ook het ding dat ze hem eigenlijk voor moeten laten, omdat Max op dat moment leider in de wedstrijd is?
Ja, want die was Kubica aan het leppen. Ja. Dus dan krijg je een blauwe vlag en dan moet je hem voorlaten. Nou komt dit bijna in de pitstraat niet echt voor, want ik denk dat Ik denk gewoon dat ze het echt niet gezien hebben, ook vanuit het team, dat ze gewoon een fout hebben gemaakt.
Ja.
Want ik denk dat ze hem anders gewoon voor hadden gelaten.
Ja, maar wel een fantastische actie van Max daarna, hè?
Voor de race vond ik het eigenlijk wel mooi, want hij pakte meteen
Leclerc. Zat je niet meteen met samengeknepen billen van, daar gaat ze eerste plek?
Eigenlijk niet, omdat Verstappen gewoon al zo sterk en dominant was, ook gewoon al... het eerste deel van de race dat ik eigenlijk wel zoiets had van die pakt Hamilton nog wel een keer.
Ja.
En toen liet hij het ook zien. Hamilton die ging Leclerc voorbij en Verstappen meteen ook. Waarna die op het rechte stuk ook nog eens Hamilton in één ronde voorbij ging. Dus ik vond het achteraf gezien alleen maar mooi. Want
het voegde
waren twee mooie inhaalacties.
Ja, hij heeft 2 keer Hamilton gepakt. Was dit de beste race die Max gereden heeft tot nu toe? Zijn meest dominante?
Ja, dat denk ik wel. Alhoewel, dit is de meest complete race. Je had een paar jaar geleden ook die regenrace in Brazilië, die ook heel mooi was.
Ja.
Maar deze is wel echt ook gewoon dat hij een goede auto heeft. Dat hij Q1, 2, 3 in de kwalificatie gewoon gepakt, vooraan stond. Ja, er was niemand denk die erover twijfelde dat Verstappen deze niet zou winnen. Ja, dus dat is wel... Ik denk wel inderdaad dat op zich dit Verstappen's beste race is.
Het was voor Red Bull had het echt feest kunnen worden. Voor Honda trouwens ook. Het had een 1-2-3'tje kunnen worden. Dat werd op het eind helaas toch niet zo. We hebben een fragment. Nou, laat ik het zo zeggen. Een gemiddelde Pixar-movie is makkelijker en minder tranentrekkend om te luisteren dan deze boordradio van Albon.
Ja, nee, mate. Sorry. Fail 84, fail. Fail 84, fail. Mate, you did an excellent job today. Hard luck. Hard luck, Alex. There was robbed at the end there.
On to the next one, I guess. Are you kidding? To be honest, I need to take it.
Yeah, mate, I know. It's under investigation. Just think of all the positives. You did an awesome job today, mate. Well done. Chin up, Alex. You've had a great race today.
No. Well, thank you, everyone. It would have been really good. So, congratulations, anyway. Well done to Max. And you still have a time, so it's like good, so it's not too bad, I guess.
Thanks, mate. Well done. As always, you can leave it in P1 when you get out, mate.
Super netjes, hè? Hij bedankt het team, hij feliciteert Max, terwijl hij net gewoon van een tweede plek op het podium afgekikt is. Het deed pijn om dit te zien. Tenminste, het deed mij pijn.
Ja, ik vond het zelf wel meevallen. Want,
nou, je bent iets minder emotioneel daarin dan ik misschien.
Ik vond niet dat Albon een hele sterke race heeft gereden, omdat Verstappen het hele weekend zo dominant was in dezelfde auto. Mm-hmm. Op een gegeven moment probeerde hij ook aan te zetten. Volgens mij was het Bottas of Hamilton, een van de twee Mercedes. En dat het ook weer niet echt lukt. Dus ja, het was nou niet echt dat we de hele race naar Albon hebben zitten kijken. ja, daarbij was het natuurlijk zonde. En de vraag is, was hij tweede gebleven? Hè? Want ik denk dat ja. Hamilton probeerde hem daarin te halen. Maar ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat hij hem anders op een andere plek ook wel had ingehaald.
Was het alsnog een podium geworden, hè? Ik denk niet dat Gasly er voorbij was gekomen.
Nee, sowieso niet. Nee. Dus het was Gasly's geluk. En het is nog steeds een Honda 1-2. Geen Red Bull 1-2, maar een Honda 1-2.
Ja, nee, goed. We hadden het, zijn naam is al even gevallen, Gasly. We hebben een andere boordradio. Ongeveer rond hetzelfde moment. Die klinkt heel anders. Ik denk dat er een nieuw microfoontje in die auto gezet is uiteindelijk.
Hoe bedoel je?
Ja, tof voor hem. Zo aan het eind van het seizoen. Het is wat je zegt. Dat hoor ik ook een beetje van. Ja, hij heeft mazzel dat die Ferrari's zijn uitgevallen. Dat die Mercedes is uitgevallen. Maar uiteindelijk, hij is niet uitgevallen.
Nee, dat klopt.
Zo werkt het spelletje.
Nee, dat is ook waar. En zeker als...
P6 reed hij de hele tijd.
Als middenvelder is het wel heel mooi als je dit soort kansen kan pakken. Want de kans komt niet heel vaak voor inderdaad. Nee. Dat er zoveel topauto's uitvallen. Maar ja, hij heeft het gewoon goed gedaan. Ja. Maar ja, een Sainz die kwam van de 20ste plek. En die werd uiteindelijk derde.
Ook respect.
En heel zonde dat hij net niet op het podium stond. Want Hamilton stond in eerste instantie op het podium. Dus dat vind ik dan wel weer jammer.
Ja, dat Sainz niet op het podium stond. Ja, wat grappig is, ze hebben op internet, op de interwebs, hebben ze een berekening gemaakt. Hoe vaak je Sainz auto gezien hebt tijdens de regie in de race. Alleen in overzichts, in van die drone shots. Voor de rest is hij geen één keer in beeld geweest. Gedurende de hele... Niet bij andere mensen op hun camera, alleen de drone shots. Dat is wel een ding dat ze in de Formule 1 eigenlijk alleen maar de toppers laten zien.
Niet altijd. Het is waar het spannend is. Want we hebben heel veel races ook gezien dat het...
Maar
dat
iemand
het...
die van 20 naar 3 rijdt, dat is best spannend.
Ja, klopt. Maar iemand die op plek 1 rijdt en bij Hamilton op 2, 3 tiende ervan afrijdt of op een seconde, dat vinden mensen spannender, denk ik.
Ja.
Ja, op zich ben ik het met je eens dat ze misschien wat vaker het middenveld moeten laten zien. Maar op het moment dat het vooraan spannender is, zullen ze eerder
de voorkeur gaan naar
de auto's vooraan. Maar ja, het was mij niet opgevallen dat hij amper in beeld is geweest.
Eindigt Sainz uiteindelijk bij een topteam, denk je? Vind je dat een nare vraag?
Nou, ik denk het wel. Ja, als er wat wisselingen van de wacht komen, dan zie ik hem daar wel... naartoe gaan.
Is hij van het middenveld de meest getalenteerde coureur? Heeft hij de grootste kans om uiteindelijk...
Nou, ik denk van het middenveld nu Ricciardo naar de boos gaan. Ja. Denk ik dat Ricciardo...
Maar Ricciardo is natuurlijk wel weer een beetje oude garde, hè?
Ik denk dat hij goede kans maakt. Hij is niet slecht. Hij laat goede dingen zien. Dus ja, ik zie dat wel gebeuren. Maar aan de andere kant... Russell, die voor Williams rijdt, die kan gewoon helemaal niks laten zien, die auto. En die schijnt toch ook wel echt
goed te zijn.
Heel goed te zijn. Volgens mij is die gemiddeld een seconde sneller dan Kubica.
Mm-hmm. Dat is wel serieus in dezelfde auto.
Nou, is Kubica wel half gehandicapt, maar...
Jij hebt het niet zelf, Kubica, heb ik altijd
Nou, dat is niet waar, want Kubica is een heel goed coureur.
Ja.
Kubica was 10 jaar geleden toch echt wel net zo snel als Lewis Hamilton.
Maar oud is Kubica?
Ja, dan zou het 35 of zo.
Ah, oké. Okay. Heeft Hamilton dan gewoon mazzel gehad?
Nee, Kubica heeft een rally-ongeluk gehad. Oh. En zo'n vangrail is min of meer zijn arm in zijn arm terechtgekomen.
Ja.
Waardoor hij eigenlijk nog maar met één hand moet sturen.
Ja.
En hij zegt zelf, nou, dat valt wel mee. Maar je bent een seconde langzamer dan je teamgenoot. Je houdt jezelf ook voor de gek als je zegt van dat het wel meevalt, want het valt niet mee.
En waarom houdt Williams hem dan? Is het hun beste
optie? Ze houden hem niet. Hij heeft zelf al weggegaan.
Okay.
Dus volgend jaar rijdt hij niet meer mee.
Nee. We hebben een pijnlijk staartje, stuurde ik jou toe, over Williams. Ze zijn al 2 keer gevallen, deze uitzending. 1 keer omdat ze een pitstop hebben verkloot. En 1 keer omdat ze laatste en ene laatste stonden. 2016 scoorden ze als constructor zijn in nog 138 punten. We zitten nu bijna in het eind van seizoen 2019. We zitten op 1 punt. Ze hebben 1 punt binnengehaald afgelopen seizoen.
Dat wel het punt van Kubica, dat dan weer wel.
Maar het is pittig. Dat moet pittig zijn. Dat je er maar 1 weet binnen te halen in een heel seizoen.
Ja, het is pijnlijk. Maar als je begin van het seizoen kijkt, het hele seizoen van Willem, moeten ze blij zijn dat ze überhaupt een punt hebben. Dat is serieus waar. Want ze 1 top 10
notering.
Ze zijn gewoon altijd gewoon... echt een stuk langzamer dan het hele veld.
We spreken echt over een flink stuk langzamer.
Ja.
Hoe kan het dat er zo'n afstand zit? Dat er een beetje afstand zit, snap ik. Maar je hebt ook een soort standaarden.
Nou ben ik technisch niet heel goed onderlegd hoe die auto's gebouwd worden. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze hebben geïnvesteerd in de verkeerde ideeën. Mm-hmm. Dat ze ideeën hadden van oké, zo moeten we die auto ontwerpen. En dat dat verkeerd is uitgepakt. Plus heeft Williams natuurlijk... ze staan er niet bekend omdat ze nou heel veel kapitaal hebben. Dus ze moeten het met een gelimiteerd geldbedrag moeten ze zo'n auto bouwen.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon heel lastig.
Ja. Ik hoorde Olaf Mol ook zeggen dat zo'n geldstraf die ze dan krijgen voor die pitstop, dat dat voor hun echt een probleem is.
Ja, 25.000 euro. Ik kan me niet voorstellen
dat echt een probleem is.
Dat dat een probleem gaat worden. Kijk,
ik had niet het idee dat hij een grapje maakte.
Als 25.000 euro, als dat al... Tuurlijk is het ja, het zal niet helpen, maar als 25.000 euro betalen
een
probleem voor Williams moeten zijn, dan hoe betaal je dan je personeel? Ik denk dat ze minimaal per maand 500.000 aan personeel. Ik gok maar wat, maar 25.000 euro, dat zou dus geen probleem moeten zijn, lijkt mij.
Wat is er gebeurd tussen 2017 en 2018? Want dan zie je het van 93 kelderen naar 7 punten.
Nou, ik kan me voorstellen dat er een aantal grote sponsors weg zijn gegaan. Even kijken. Martini is weggegaan. Dat was een hele grote sponsor. Al jarenlang van Williams. Bottas is weggegaan. Die is bij Mercedes gaan rijden. Dan zien we Bottas natuurlijk bij Mercedes als tweede rijder. Maar bij
Williams was hij natuurlijk eerste rijder. Ja.
Op het niveau van Williams. Hoe reden ze met Massa? En Bottas was het gewoon een prima rijder.
Ja.
Toen kwam Stroll met een bak met geld. Ja, en ik denk...
Daar was toen best wel wat hij zei over, hè?
Ja, en die reed toen naast Massa uit mijn hoofd. Ik denk naast Massa en nu kwam er een... Nee, vorig jaar reed Massa niet meer mee, volgens mij. Anyway, dat maakt...
Komen we op terug,
dat maakt niet even uit, maar ja, in ieder geval...
Ja, dus ook een gebrek aan goede coureurs daar.
Ja, dan kan je de auto ook, denk met een coureur als een Verstappen of een Hamilton, die kunnen natuurlijk heel goed aangeven hoe zo'n auto rijdt, wat ze willen. En ik denk dat een Stroll of een Kubica, weet ik dat niet, omdat hij wel gewoon ooit op een heel hoog niveau gereisd heeft. Maar ik denk dat dat niet mee heeft geholpen. Ja, voor de rest zou ik het ook niet kunnen zeggen. Ik denk dat het voornamelijk probleem gewoon is dat er weinig, dat het team weinig sponsors heeft. Mm-hmm. En daarom ook weinig budget. En ja, als je weinig budget hebt, dan heb je gewoon een achterstand.
Ja. 2021 veranderen de regels. Hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Er is nu ook, ontstaat er een beetje discussie over DRS. Vind jij DRS een goede toevoeging aan de sport? Of zie je het eigenlijk liever vertrekken?
Dat is een mooie vraag. Ik vind dat het soms wel echt iets
het is spannend. Toevoegen.
Het maakt het wat spannender. Maar aan de andere kant is het soms ook wel een beetje...
Oneerlijk misschien.
Ja.
Als je mazzel... Want ik had het een beetje
inhalen. Want
wat ik gewoon... een beetje vind is als mensen achterblijvers... dat je ze gelept hebt en dat doordat je dan achter een achterblijver zit... dat je je DRS hebt. Dat vind ik naar.
Oh, maar... ja... Nou, is dat nog ineens het ding? Ik denk dat meer het ding is dat je zeg maar als, dat je als coureur die achter een andere auto hebt, gewoon een voordeel hebt dat je gewoon 20 km per uur harder
mag. Ja.
En je ziet dat op sommige circuits met gewoon een slipstream.
Ja.
Volgens mij Verstappen dat ook laten zien.
Slipstream Hamilton, plus DRS.
Nee. Toen Verstappen Hamilton daarna had alleen een slipstream. Dus dat betekent dat je zeg maar in de achter de auto voor je rijdt, dus je rijdt zo dicht mogelijk naar de auto voor je toe, zodat die de wind voor je wegbeukt. Dus je ga jezelf sneller en op het allerlaatste moment ga je er langs, heb je snellere rijden, omdat je harder gaat rijden, dus sneller je voorganger en dan ga je er voorbij.
Ja.
En dat is eigenlijk hoe het race is. Nou, als je bijvoorbeeld naar Amerikaanse klassen kijkt, ik noem maar wat, NASCAR, Indy 500, die rijden echt alleen op slipstream.
Ja.
Maar ik denk dat het bij de Formule 1 niet weg moet. Omdat inhalen soms toch nog wel heel lastig is. Mm-hmm. En ja, we hebben niet alleen maar Hamiltons in ons midden zitten die dat allemaal durven. Dus ik denk dat het voor de kijker leuker is als het blijft.
Oké. DRS moet blijven. Dat is bij deze afgesproken. Als ik nou over een jaar vraag de GP van Brazilië 2019, welk moment is je daaruit bijgebleven? Wat zeg je dan?
Ja, de Ferraris natuurlijk.
Ja? Dat was een...
Een
smullen moment. Was het smullen of was het...
Pijnlijk.
Pijnlijk. Maar ook een klein beetje smullen.
Of ja, was vet of niet? Nou ja, ook wel een klein beetje smullen. Ik vraag me toch altijd af van... Ferrari, hoe krijgen jullie nou weer voor elkaar om het weer zo te verneuken? Maar
ja.
Toch lukt het ze.
Toch weer genieten. We gaan alweer op naar de laatste van dit jaar. Abu Dhabi. Weet je het nog vorig jaar? Het is altijd leuk om dit spelletje even te spelen. Wie pakte hem?
Ik zou het niet weten. Nou, laat me even denken nog.
Heel veel woestijn.
Hamilton?
Ja, Hamilton. Ik had niet zo snel moeten happen, want je was nog een beetje aan het nadenken. Hamilton op een eerste plek. Sebastian Vettel, die scoorde een tweede plek. En vorig jaar Max op een derde plek. Gaan we dat dit jaar ook zien? Gaan we nog wat verrassend van Max zien? Misschien dat Vettel ineens weer. Leclerc?
Nou, als die Honda motor het zo goed blijft doen, dan zie ik hem Verstappen ook nog wel winnen. Maar... dus ik weer wel twee echt hele lange rechte stukken. Dus ik ben benieuwd of die hondenmotor nog steeds zo
goed is.
Maar
is het hoopgevend? Ik weet dat jij de Max-gekte af en toe een beetje irritant vindt. Maar goed, we zijn natuurlijk ook Nederlanders. Ik vind het persoonlijk gewoon vet als Max volgend jaar die wereldtitel zou pakken. Hebben wij Nederlandse fans, wij gelukszoekers, hebben wij als je kijkt naar afgelopen wedstrijden, gaan we een spannend jaar tegemoet volgend jaar?
Als je naar de afgelopen twee wedstrijden kijkt, wel. En ik denk dat Honda en Red Bull ook echt gewoon een team is dat het kan.
Mm-hmm.
Wat ze gewoon strategisch ook gewoon sterk is. Het is gewoon echt een heel goed team.
Ja.
Als die motor ook een keertje meedoet en ze bouwen vanaf het begin een goede auto, dan doet hij zeker mee.
Ja. Maar blijft natuurlijk Red Bull, die altijd steeds door het jaar heen een beetje beter worden. En op een of andere manier bij het start van het seizoen toch weer dat derde team zijn.
Afgelopen jaar kwam het voornamelijk door de motor. Mm. En het ziet er nu uit dat ze dat redelijk onder controle hebben. Dus,
wij zijn er over twee weken weer. De race van Abu Dhabi. Daan, dankjewel voor deze leuke podcast weer.
Ben ik er over twee weken weer?
Ik hoop het. We zetten het contract er nog maar even. Anders krijg je een boete van 25.000 euro.